Lieve gemeente, wij komen nog een keer terug op de tweede vraag en antwoord van de Heidelbergse catechismus uit zondag 1. Zondag 1, vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven mogen? Het antwoord luidt 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Het thema was, hoe wordt, of hoe is en hoe wordt deze troost mijn troost in leven en in sterven. Hoe is en hoe wordt deze troost mijn troost in leven en in sterven. Ik kom er nog een keer op terug, omdat wij verleden week eigenlijk niet aan het eind van dit antwoord kwamen, maar gebleven zijn bij ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dat kwam, heb ik toen gezegd, vanwege het grote belang ook dat wij deze zaken helder mogen onderscheiden. En daarom hebben wij tamelijk breedvoerig daarbij stilgestaan. En kort samengevat wil ik daar op inhaken, ook ter herinnering. Wij hebben eigenlijk trachten te zeggen hoe de mens probeert de waarheid en het werk van God in een bepaald schema te persen. En dat brengt dan in de praktijk mee dat dat stuk van onze zonde en ellende, dat wordt min of meer omschreven als een toeleidende weg tot de verlossing, tot het heilige evangelie. Ik heb daarbij gezegd dat natuurlijk wij vermogen niet. De Heere zegt, wie zal mij bevel geven van het werk mijner handen? Maar het onbijbelse is dat men dan zoiets maakt tot een schema. En andere borduren daar weer op voort. En een mens moet eerst dit kennen. En eer dat hij dat. Enzovoort. Dan lijkt het wel alsof die kennis van onze zonde en ellende een soort voorwaarde is waaraan voldaan moet worden. Men maakt zich daar dan ook buitengewoon druk om. En je kunt dat ook vaak tegenkomen in alle kringen. He? Dat je zegt, men maakt zich grote zorgen dat de mens toch maar niet te gauw over de drempel zou komen, want, en de een drukt het wat voorzichtiger uit dan de ander, we zullen eerst dit. En bij een ander moet je afgesneden zijn onder het recht Gods. En bij een ander met wederweten van jezelf uit de eerste Adam overgeplant zijn in de tweede Adam. En noem maar op. Ik heb toen gezegd, dit is in strijd met het woord van God. Dat vind je niet zo in het woord van God. En ondanks alle beschuldigingen, alle verwijten die men maakt van in de richting van ja, maar zo makkelijk zal het niet gaan. Och, het staat voor mij vast. Het gaat nooit. Bij ons gaat het nooit. Of dat ik erin probeer te stampen bij mezelf of bij elkaar. Je zal eerst je ellende niet moeten kennen. Of dat ik het op een andere manier doe. Ik heb het idee dat we meestal doortrokken zijn van het pelagianisme. Of het semi-pelagianisme. Daar wordt ook aan de mens nog iets toegeschreven. In de leer wil men het natuurlijk nooit toestemmen dat men pelagiaans denkt en preekt. Want dan beleidt men, God is het die rechtvaardig maakt. Maar als hij de uitwerking in de prediking hoort, dan zeg je, lijkt alsof de dominee het moet doen. En de mensen. Of dat hij doodsbang is. Dat iemand maar wat zal pakken. Of dat iemand te vlug zal denken. Hij is de mijne en ik de zijne. Allemaal mensenwerk. Het is allemaal mensenwerk. Zo ontzettend menselijk als je erover na gaat denken. Je zegt, ja, het lijkt wel iets van vrijzinnig. Ik heb daartegen ten sterkste benadrukt dat deze zaken, die liggen niet op een afstandelijke manier. Zo heb ik in het verleden ook gedaan, zo behandeld. Maar ik wil het toch nog iets sterker benadrukken. Eerst dit, dat, dat. Dit antwoord maakt deel uit van zondag 1 en vraag 1. Daar moet je over denken. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterf? Je kunt die vraag 1 niet achterin plaatsen. En zeggen, nou ja, dat doen ze maar even. Dat doen ze maar even van tevoren. Om alvast te laten weten waar het in uitloopt. Nee. Deze vraag en dit antwoord vormen de sleutel. Het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, van de drie enige God. Die in het antwoord van vraag 1 naar voren treedt. De Vader, de Zoon. En de Heilige Geest. En anders verzanden wij in de voorwaarden. En als je nou een beetje gemoedelijke man te maken krijgt, die zal de voorwaarden niet zo zwaar stellen. Die raapt, zoals men dat noemt, het kleinste in de genade op. Heb je iemand die wat anders van karakter is, die hangt het weer wat hoger. En zo zal dan, variërend naar de persoon die de verkondiging houdt, zal ook de weg omschreven worden en de prediking of ruim of scherp worden genoemd door de hoorders. En toch ben ik van mening dat wij fundamenteel fout gaan. Op deze manier. En dat het een bedekking is van het heilige evangelie. Lees. Zoek maar zoveel bekeringen op in het woord als je wilt. Je komt er van alles tegen. Overtuiging van schuld en van zonde. Je komt de meest wonderlijke dingen tegen. Dat je zegt, hé. Hey, maar je vindt er niet in dat menselijke, die menselijke stellingen. Je vindt er wonderbaarlijke dingen. Ik heb vorige week iets aangehaald van die vrouw. Die de voeten van de Heer Jezus nat maakte met het haar, met haar tranen en afdroogde met het haar van het hoofd. Denk aan Zacchaeus. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Kom af. Matthäus, volg mij. Ze weten, ja, maar er moet toch plek voor wezen. Ja, maar dat doet God. Dat doet God. Dat is Gods werk. Maar je voelt wel aan, je gaat te ver. Als hij daar nou een naar onze maatstaven geëikte weg in moet gaan verklaren. Want dan moet je die Matthäus, dan moet je er een stuk in leggen. Ik kom dat vaak tegen, net als bij de Samaritaanse vrouw. En pas nog een paar stukjes gelezen over die moorman. Hoe die afgesneden werd enzovoort enzovoort. Mensen, houdt toch alsjeblieft op. Dit is niet het woord verklaren. Dit is niet de dauw van de druiven eerbiedigen. Maar dit is het woord door onze godsdienstige koffiemolen draaien. He, om dan toch te blijven bij onze stellingen. Gaat het dan zonder kennis daarop? Nee, dat zeg ik niet. Dat hebben we toch gehoord. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Maar je moet God God laten. Als je nou werkelijk gelooft hè, dat in Jezus Christus God een daadzaak heeft gedaan, dat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht, dan voel je ten eerste al aan dat niets buiten Christus de grond kan uitmaken voor onze zaligheid. Daar zijn we denk ik zo niet eens. Niet de menselijke bekering, of de bekering van de mens, niet de rechtvaardigmaking, niet zijn heiligmaking, of wat je, of roeping, of wat dan ook. Maar Christus is alleen het fundament en de grondslag onze zaligheid. Ben je dan zo benauwd dat de Heer Jezus het verkeerd doet? Als die zo mannen en vrouwen tevoorschijn roept. Denk je dat dat zulke geleerde mensen waren waar Jezus tegen zegt. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden eer dat ik lijd. Voel je niet hoe juist in die profetische dienst van de Heer Jezus Christus, hoe langer hoe meer zijn hoge priesterlijke arbeid ontdekt wordt. Dat voel je toch. Als je die dierbare leraar hoort zeggen, wist gij deze dingen niet? Dat de Christus al zo moest lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Denk eens aan de Samaritaanse vrouw, hoe ze stapje voor stapje getrokken wordt naar de werkelijkheid. Naar de diepste levensvraag. Levend water, eeuwig leven. Nee, die grondslag is Gods eeuwige liefde. En verleden week hebben we uit Hosea horen lezen hoe de Heere dat zegt. Ik zal rein water op u strengen. Ik zal uw stenen hart uit uw vlees wegnemen en uw vlezen hart geven. Ik zal maken dat je een walging aan jezelf zult hebben. Dat doet de Heer. Daar hoeven wij er niet in te stampen. Daar hoeven wij ook niet een godsdienstig systeem van te maken. Oh nee. Nee. Ik word steeds sterker gedrongen. Om dat stuk van de ellende niet alleen aan die vraag en antwoord 1 te verbinden. Daarin te zien. maar eigenlijk om het steeds sterker te benadrukken met Golgotha. Golgotha. Om die christelijke kennis der ellende, niet maar een algemene kennis, die kan nog veel dieper gaan hoor. Als dat wij denken. Die kan zulke overtuigingen meebrengen dat de mens hier krankzinnig wordt van ellende. Kan allemaal. Maar daar is nooit bij. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaden vergeven. Waarlijk, deze is Gods zoon. Nee. Dat is de ellende, zou je haast zeggen. Daarbuiten, dat is de ellende die we ons in het paradijs op onze hals gehaald hebben. En die als God het niet verhoedt, een eeuwigheid ons deel zal zijn. Maar hier gaat het over de onderwijzing in de christelijke leer. En dan kun je dat niet losmaken. En zul je zelf in je eigen leven persoonlijk ervaren. Dat hoe groot heb ik uitgelegd. Dat betekent niet dat wij de diepste intentie van ons afgrondelijk bestaan. Dat wij die ooit zullen kunnen meten. Komen wij niet uit. Maar bij dat hoe groot mijn zonde en ballingschap is. Daar wordt gewezen op hem die tot zonde gemaakt is. Tot zonde gemaakt. Hem die in ons vlees en bloed gekomen is. Ach, het is mijn hartelijke wens dat de Heer dit zou willen gebruiken. Want God bereikt zijn doel zeer zeker. Maar tegen de fariseeën zegt de Heer Jezus. Je hebt de sleutel der kennis weggenomen. Je gaat zelf niet in en anderen die in zouden gaan verhindert gij. En ik weet hoor. Dat het toch voorkomt in de praktijk van het leven. Dat mensen eigenlijk zo afgestompt en toegesloten daarheen gaan. Van nou ja. Het is toch niet voor mij. Het is niet voor mij. Want ik ben nog dood. Of ik ben dit en ik ben dat. Dan zal ik eerst zus. En dan zal ik zo. En dan hoop ik zo niet dat wij. Maar dat God het gebruikte. Dat we verrast worden door de openbaring. Van het heilig evangelie. Wat de smaders ook te zeggen hebben. Moet je makkelijk onder worden. Wat men ook te zeggen. Dat er iets van die verrassing komt. Zou dan voor mij. Voor mij. Ik die niks weet. Niks kan niks vermaken. Zou die ook voor mij. Zijn dierbaar bloed gestort hebben. Houd er rekening mee dat de duivel veel beter kan breken dan wij en dan alle mensen. En dat hij alle schakeringen kan vertonen. Maar dit hoort bij God en bij Christus. Daarom is het de les in dit leven. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En als ik ga sterven, dan weet ik het eigenlijk nog niet. Maar ik weet dan door genade de diepste intentie. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Maar hem heeft overgegeven in de dood. Ja, in de vervloekte.
de dood des kruis. Dat is een gezonde gang. Weet je wat zo vreselijk opvalt? Als wij toch bezig blijven met ja maar mens zal dit en de mens zal dat, dat die dan zogenaamd er wel kennis aan hebben. Die zitten zo mijlenhoog op de toren dat ze verraden door hun hele gedrag dat ze er niet echt kennis aan hebben. Je zou zeggen, maar hoe komen die mensen daar dan bij? Nou, om zo te zeggen, die mensen, die denk ik, zoals wij allemaal wel hebben, die hebben overtuigingen. Die hebben dingen in hun hart en in hun leven waar ze vreselijk van ondersteboven raken. En angst en vertwijfeling. En op een gegeven moment komt daar op de een of andere manier een uitredding of wat dan ook. Vaag, ook heel vaag. En nou is men boven Jan. Maar men is gerechtvaardigd met behoud van het leven. Het is niet zo ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat mis je. Dan komt er een totaal andere gang in het leven. Dan ligt het niet vast op het feit dat jij gesuf moet praktiseren of dat je niet hoeft te praktiseren. Dat je denkt, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en ik heb, ja dat is waar, en ik heb nog wel meer. Nee, dan is het toch zo, al maken ze je midden in de nacht wakker. Dan weet je. Wat weet je? Dat je een zondaar bent. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, één hoed woont. Al probeer je misschien je eigen te handhaven onder de mensen, maar de Heere weet het wel. Dat jij het niet weet. Dat is een zaak van het allerheiligste geloof. En dat allerheiligste geloof wordt in de praktijk van mijn leven bevestigd. Het klopt wat God zegt in zijn woord van ons. Het klopt. Alles wat de Heere God zegt is waar en waarachtig. Kijk. En dat is nou juist het wonder. Dat is nou juist het wonder. Dat die God, die zo oneindig groot en rechtvaardig is, zijn rechtvaardigheid heeft betoond in de Heer Jezus Christus. En als hij dan praat over stukken, die kun je dan vinden. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En hoe ik gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Maakt dat niet onverschillig? Nou, ik zou liever zeggen, wij zijn van die onverschillige bonken. Je hebt gelijk hoor. Wij zijn van die onverschillige mensen. Van die geesteloze en smakeloze mensen. Maar het is gek. Dan nog. Als je er helemaal niet bij bent. Dan ligt het vast en zeker. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Door het geloof, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand droeft. Dat is waar. Wat je ook verdient hebt, maar dat blijft dan waar. Dat is waar. Omdat net als bij die zonde en ellende, je komt er met je eigen nooit uit. Denk je dat er één is die zegt, als de Heere zegt, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de reinen van hart. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Denk je dat wij dan onze vinger op kunnen steken en zeggen, ja, dat ben ik. Nee. Er is er maar één die de zaak sluitend maakt. En dat is die Heeren en zaligmaker. Die zegt, ik ben in uw midden als een die dient. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En tot zijn dienst hoort nou de armoede, de reinheid, de honger en de dorst, opdat het ook bij ons zou zijn. Ja, goed, ik wil daar nu niet langer over doorgaan, omdat we dat tweede week tamelijk breedvoerig hebben gedaan. En ik hoop dat u in uw gedachten daar ook wel eens mee bezig mag zijn. En aan de Heere om wijsheid vragen en zeggen, ach Heere, leer mij uw woord, maar dan waait er een andere wind. Dan waait er een andere wind. Dat merk je. Dat is nou juist dat verrassende. Dat wonderbaarlijke. Dat je uitroept, zo één, die in geen enkel opzicht de maat kan halen. En het gewicht. Ja, zegt God. Dat is mijn eeuwige onveranderlijke liefde. Die ik in Christus heb geopenbaard. Voor zodanig. Ten andere. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Vroeger. Ziet me opeens te binnen. Heb ik daar wel eens heel sterk de nadruk op gelegd. Ten andere. Als dan het stuk der verlossing begint in de catechismus, dan staat er van het andere deel. Dan heb ik al zeer sterk benadrukt dat andere. De ellende die van onze kant komt. En de barmhartigheid en de verlossing die van Gods kant komt. Dat gans andere. Maar, ik weet niet precies meer hoe ik dat gezegd heb, geeft ook niet. Maar dat mag niet betekenen een inbreuk op wat ik gezegd heb. Dat je het ene buiten God en Christus, buiten het heilige evangelie kunt stellen, dat eerste stuk, en het tweede stuk wel in Christus Jezus. Dat niet. Dat hoort bij elkaar. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Worden. Een aanvoegende wijs. Er staat niet hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost ben. En toch heb ik in het thema gezegd, hoe is en wordt deze troost mijn troost in leven en in sterven. Daar heb ik wel degelijk, expres hoor, ook zo geformuleerd. Hoe is en wordt. Is daar een oplossing voor? Nou ja, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat is vast en zeker. Dat is een samenvatting van alle heil. Dat is de inhoud ook van het allerheiligst geloof, door de liefde werkende. Maar, nou het vervolg. Die troost, die is vast. Die is groot, die is blijvend. Maar, hoe heb ik daar nou troost uit? Hoe gaat dat dan? Anders zou je kunnen zeggen van, nou ja, ik heb 20 jaar geleden die troost gehad van de verlossing door zijn dierbaar bloed. Nou ja, dat is het. Ja, dat kan natuurlijk zo zijn. Maar kun je het daar vandaag nog mee doen? Dat je zegt, ik heb 20 jaar geleden dat ervan ondervonden. Nee. Weet je waar wij het mee moeten doen? Met een goddelijk moeder. Met wat 2000 jaar geleden gebeurd is op Golgotha. Wat God daar gedaan heeft. Daar zullen we het mee moeten doen. Niet wat ik 20 jaar geleden. Maar wat daar gebeurd is. Heren. Dat hebt u gedaan. Dat rantsoen voor velen. En dat is nou zo moeilijk. Onmogelijk zou je zeggen voor vlees en bloed. Vlees en bloed wil altijd vasthouden aan een gebeurtenis in eigen persoonlijke leven. Nou is dat wel goed. Je hoeft nooit te vergeten wat de Heere gedaan heeft. Maar daar mag de zaak niet mee staan of vallen. En dat gebeurt bij ons, hè. Juist omdat we misschien zonder het te beseffen, terwijl we denken dat we leven niet uit het zichtbare, maar uit de dingen die niet gezien worden. Dat denken we van onszelf. En we hebben er vaak ineens erg in dat we op en top gevoeld mensen zijn. Die steeds teruggrijpen. Waarop? Nou ja, toen ik zo oud was, heb ik dit of dat ondervonden. In plaats van Jezus, uw verzoenen sterven, blijft het rusten van mijn hart. Van de week in het ziekenhuis hoorde ik een oude kennis van vroeger. Ligt in het ziekenhuis bij mijn moeder. Ik denk toch eens even om de hoek kijken. Och. Ik ben al veel jaren weg uit het dorp. En dan heb je iemand nog voor je uit die tijd. Dus ik kwam even bij Sijgie binnen, maar die is inmiddels ook al in de 70 geweest. Zet maar. En misschien aan het einde. Zeg, hey Sijgie, jij ook hier? Ja, ja. Hoe gaat het nou? Het gaat nou wel weer een beetje. Zeg, en verder. Heb je nogal goede moed? Nou zeg, ja, ik heb een poosje terug, zeg. Heb ik iets gehad? Van die enige troost in leven en in sterven. Ik zeg, nou, dat is groot. Ja, zegt ze, het is nou allemaal weg. Maar wat je gehad hebt, dat heb je toch gehad. Ik zeg, dat is waar, zei ze. Daar ben ik het volkomen mee eens. Ik zeg, maar heeft de Heer hem teruggepakt? Ik zeg, want meid, moet je eens luisteren. Moet je eens luisteren. Dit is nou blijven. Want die zaligheid ligt nou buiten onszelf. In die borg en middelaar. En wij liggen midden in de dood. En wij zoeken die zaligheid buiten onszelf. In een ander. Dat blijkt waar. Al lig je als een lijk in bed. En dan is het zo genoten zo weer weggesloten. Het is groot. Dat de Heere zich met zulke zondaren bemoeit, is groot, maar, ach, droevig zijnde, toch altijd blijde, als een niet-hebbende en nochtans alles bezitten. Nou, dat was het wel niet eens, hoor. Dat was het wel niet eens. Maar je voelt die strijd, hè. In dat persoonlijke zielenleven van de mens. Je kan soms verlangen dat je nog eens huilen mag. Of verlangen dat je nog eens blij mag zijn. Zo dor en zo mat. Maar dan moet je ook eerlijk zijn. Kun je dan werkelijk je eigen oprakelen en zeggen, ja, maar toen en toen? Nee. Dan kun je toch in de diepste zin alleen getroost worden. Met Golgotha. Met Het ligt op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren.
En zeg, ja, maar daar kan de mens toch niet altijd bij. Nee, ik weet ook niet meer hoe ik dat moet zeggen. Ik weet het niet allemaal. Want ik kan me zo levendig indenken. Heren, verkwik ons als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Als je het maar zo mag zien bij het gedenken. Ik zal gedenken hoe voor deze om de Heere heeft gunst te wezen. Daar valt de nadruk op. Niet. Ik heb wat. Maar hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nou ligt die vaste troost. Hè, die ligt er. Die is kant en klaar. Daar kan van ons niks meer bij. Geen traantje, geen zucht, geen afsnijding. Niks kan of hoeft daar meer bij. Maar nu, om daar nou ook getroost mee te worden. Dat staat in die aanvoegende wijn. Omdat dat nou juist de strijd is hier op aarde door de Heilige Geest in het hart van de zondaar. De goede strijd des geloofs. Om daarbij te blijven. Dat is de strijd. Altijd weer opnieuw. Altijd weer opnieuw dat afgedrongen worden van alle gevoelen en gronden die wij zo waarderen. Om als een naakt en een arm mens alleen terecht te komen bij dat enige offer op Golgotha. Ja. Soms, dan denk je, we leven nou in een tijd van afscheidingsherdenkingen en reformatieherdenkingen. Aan de ene kant zeg je, eigenlijk heeft de zon nog nooit zo helder geschenen, want de kennis is vermeerderd en mensen nog aan toe. Er wordt wat werk geleverd wat dat betreft. Waar het nou eigenlijk om ging. En hij toch zegt, wat is dat toch eigenaardig. Net als dat het ergens blijft hangen. Alsof het iets is waar wel over gesproken wordt en over geschreven wordt. Maar dat je zegt, ja, dit is toch anders. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Vandaag, mij, een God die lust heeft in barmhartigheid, die onze ongerechtigheden voorbij gaat, in de diepte der zee werkt. Dat is persoonlijk. Dat is zeer persoonlijk. Ja, zeggen de mensen ook, ja, dat kun je niet maken. Nee, dat kun je zeker niet maken. Maar dat is gemaakt. Dat heeft God gedaan. Nou zit de mens er altijd met zijn eigen godsdienst tussen, laten we eerlijk wezen. Er is niks akeligers dan godsdienst. Hè. Dat staat ons altijd in de weg. Dat is altijd een narigheid op narigheid. En waar een mens toch al zo mee bezig is. En dat hij vergeet en vergeet de grootheid van de Heere God. Kijk, en nou daarom staat er, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Hoe? Door God. Door zijn heilige geest, door zijn genade, door zijn woord. Want wie mij terugstuurt naar mezelf? Nee. Die mij uitlokt uit mezelf naar hem. Die in de woestijn tot ons hart spreekt. Dat is iets kenmerkends van reformatie. Die vandaag nog plaatsvindt in de harten.
Als de tijd donker zeggen de mensen, dat zal best waar zijn, dat geloof ik, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Maar dat is nou die reformatie. Weet je hoe het anders terecht komt? Anders word je altijd naar je eigen teruggewezen. Heb jij dit? Heb jij dat? Kun jij dat zeggen? Dan is het altijd als ik mijn naam nog maar eens hoor noemen. Ja, ik was er net vandaag nog in een boekje van een paar reformatorische predikanten. Een vragenboekje over de belijdenissen. En dan zeggen, ja, zit ik te lezen, valt mijn oog weer net op iets, op een vraag. Ik denk, mensen, wat is dat toch? Staat bekend voor de predikant, een goede kant. Ja. Hoe komt het dat al leven wij nog zo tot Gods eer, dat we toch nooit reden hebben om hoogmoedig te zijn? Nou, dan word ik al zo akelig. Dan denk ik, wat is dat dan? Hoe komt het, al leven wij nog zo tot Gods eer, dat we toch niet hoogmoedig kunnen zijn? Nou, dan draait mijn hart een keer om. Niet akelig, wat verbeelden wij ons toch wel? Wat denken wij? Wij mensen. Klein en nietig. Ik kan er zoiets niet klein krijgen. Denk, als hij nou toch werkelijk eens een oog op Golgotha heeft gehad. Hè? Op die ontluisterde. Op die vernederde zich doodlievende zaligmaker. Dan durf je dat toch niet te zeggen. Dan leven wij ook nog zo tot Gods eer. Hoe komt het dat we niet hoogmoedig kunnen zijn? Komt niet in aanmerken. Oh, ik zeg wel eens, dat is een goede hartstocht. In de prediking. De Heer Jezus Christus als het enige fundament door de Vader gelegd. En omdat wij nou zulke draaitollen zijn, hè, omdat wij daar altijd van afwijken en daarom ook vaak in duisternis lopen, stem ik direct toe, kunnen ons eigen de schuld vergeven. Je kunt moeilijk zeggen dat het bij God zo donker is. God is een licht en gans geen duisternis is in hem. Door zijn licht zien wij het licht. Kijk, en daarom staat er nou verlost worden. Dat is een mens toch een dwaas, hè? Hij heeft geen tanden en hij heeft geen mond. Daar staat nou een kostelijke maaltijd van reine wijn, vol vet, vol merg. En dan zit de mens op een paar stenen te bijten. En dan zit die oude koek op te kauwen. Daar zie je onze armen. Maar nou zegt de Heer, of nou zegt de Heidelberger, van al mijn zonde ellende verlost worden. De verlossing is wel klaar. En ik ben met hem levend gemaakt, opgewekt. Opgestaan. En mijn leven is met Christus verborgen bij God. Maar om daar nou in de praktijk van het leven genoeg aan te hebben. Dat is nou de onderwijzing. Dat is nou steeds voortdurend de les die de Heere ons wil leren. Daarom staat er worden. Bij God en bij Christus naar het welbehagen is alles volmaakt. Klaar. Af. Maar hier op aarde wordt wat afgestrumpeld. En hier op aarde wordt wat gearbeid door die heilige geest. Daarheen. Vermoeide, belaste. Daarheen. Bij hem alleen. Bij hem is alles. Nou, dat hebben we allemaal nodig. De een wat meer, de ander wat minder. Maar nou is het eerlijk, zeg. Je zit natuurlijk wel te denken ook. Waar wordt het hart nou weer mee verblijd? Daar wordt het hart mee verblijd. Ja. Met een oog des geloofs buiten ons op die verlossing. Op het heilige evangelie. In het evangelie openbaar. Daar wordt de ziel mee verblijd. Dat is toch het bewijs. Er kan een tijd zijn dat je met allerlei dingetjes... De ene keer heb je dit, de andere keer heb je dat... en dan ben je het weer kwijt en dan heb je het weer... en dan ben je het weer kwijt enzovoort... en dan ben je weer rijk en dan weer arm. Maar er kan ook een tijd komen. Je zegt, ja, ik heb dat niet. Ik heb dat allemaal niet, maar... dit is de blijdschap. Dit is de grond. Als het oog gericht wordt op Sion betalende borg. Als wij weer voor het eerst of bij vernieuwing door het allerheiligst geloof mogen geloven. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zij sterven samen mij. En dan gaan we ook verder. Ik heb de vaste grond gevonden, waarop mijn anker eeuwig hecht. Die grond in Christus bloed en wonden, voor wereld aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikbaar staan, schoon aarde en hemel ondergaan. Nou, daarom staat er nou verlost worden. Soms kun je zo door een triestheid overvallen worden. Hè? Ja, lieve heren, wij kunnen niks maken, maar u hebt alles gemaakt. Maar zou u willen geven, trouwe Vader in de hemel, dat we mogen profiteren van u? Want we zijn van zulke vreselijke mensen, van die vrekkerige mensen, van die verkeerde mensen. Ach, geef dat we elkaar toch eens open en blijhartig mogen aanzien, juist onder uw woord in de kerk. En dat er iets mag zijn van die hartelijke bijval, dat herkenning waarin we niet zeuren van heb jij dit, heb jij dat en ik heb dit en ik. Ach jongen, dat weet je toch ook, hè? Och meisje, dat weet je toch ook, hè? Die koning, die priester, die profeet, dat is alles. Dat is alles. Je hoeft juist niet benauwd te zijn, hoor, in de zin van, ja, maar een mens die zal zijn eigen nog verkeerd toe-eigenen enzovoort. Ik weet het niet. Als mijn vader vroeger tegen me zei, zo'n jongen was ik, of later toen ik het oud werd, jongen, wat hebben we toch een gezegende koning, hè? Dan kon ik wel huilen. Van blijdschap en verdriet. Ja, het maakt op mij helemaal niet de indruk van, ja, ik heb een koning en ik zit en ik, helemaal niet. Maar de overtuiging dat het waar was. En tegelijk de onwaarde. Die zegt, ik mij dwaze, verkeerde, overtreden die ik ben. Ik een koning? En dat raakt het hart. O, dat we zo die leidraad in ons leven mogen hebben. Hoe ik ten andere van al mijn zonden, niet van één, hoor, de Heere vergeet alles of niet. Al mijn zonden en de gevolgen van de zonden, de ellende, verlost worden. Kijk, dan blijft het ook nieuw. Dan blijft het telkens nieuw. Ik zit soms te piekeren, want je wordt als je ouder bent soms ook wat slordiger. En dan heb ik niet altijd bijgehouden waar heb ik toen of toen over gepreekt. Hè? Dan zit ik in het Bijbeltje te lezen en dan wil ik zo graag ergens over spreken. En dan laat ik me wel eens opjagen van binnen. Ja, daar heb je Oostum over. Ja, ik weet het niet.
Oh. Maar eigenlijk, dat zegt allemaal niks, hè? Want het is altijd weer opnieuw, omdat het een verlost worden is. En als we gaan sterven, dat is de laatste hand die eraan gelegd wordt. En de bedelaar stierf en hij werd van de engelen gedragen in Abraham's schoot. Hij deed het alleen, de Heer, om God daarvoor eeuwig te loven en te prijzen. En ten derde hoe het God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Nou, nou. Hoe? Hoe? Ja, ik kan, daar heb ik weer vanuit het gevoel wel begrijpen wat ik menigmaal tegengekomen ben. Dat de mensen zeiden, ja, kom niks tekort behalve dankbaarheid. Behalve dankbaarheid. Kan ik aan de ene kant wel begrijpen. Want de zondaar leert zich kennen als zo'n brommende beer. Zo'n ondankbare vlegel voor de Heer. In alle dingen. Maar toch voel ik altijd een beetje verzet oprijzen van binnen als men dat zegt. Ik kom maar niks tekort als dankbaar. Dan denk ik, ja, je komt alles tekort of je komt niks tekort. Als je alleen dankbaarheid tekort komt, dan zou je zeggen, nou ja. Nou, het is misschien wel goed bedoeld, hoor. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Ai, zie mijn nood. Maar toch zou ik zo gaan, net als bij die andere twee stukken. De andere kant uit gaat. De andere kant uit. Golgotha. Jezus Christus. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Dit heeft Jezus gesproken en heeft zijn oog op naar de hemel. Dit heeft Jezus ook gezegd, ik dank u, Vader, Heere van hemel en van aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dankbaarheid. Kom er eens om. Dan moet die zondaar zeggen, niet thuis. Dankbaarheid. Want ja, dan moet je ook echt dankbaar zijn. Dan moet je ook echt dankbaar zijn. Van de morgen tot de avond. En van de avond tot de morgen. En als je dat niet bent, dan heb je alles verzonden. Ja. Ik heb daar vaak over zitten denken, over die dankbaarheid. Want kijk, vooral voor degene die dan stukje bij stukje omhoog klimmen, hè. Denk aan die vraag uit dat boekje. Al heb je nou, al leef je nou nog zo tot Gods eer, hoe komt het dat ze toch niet hoogmoedig kunnen worden? Nou, tegenover die mensen zeg ik altijd, als ze daarover beginnen, hou alsjeblieft op, want hoe dichter bij het eind van de catechismus dat je komt, hoe beroerder wordt met onze dankbaar stuk met dankbaarheid. Je zou haast zeggen, als we daar ellendekennis in op gaan doen, in onze dankbaarheid, dan blijft er totaal niks van over. Maar hoe is het dan? Er staat, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Nou mag ik het dat nou eens eenvoudig proberen te zeggen. Dat betekent, misschien ben je er niet altijd met je gedachten bij. Maar het betekent het wel. Als jij zegt, om Jezus wil. Dat is wel dankbaarheid. Dankbaarheid is. Ik heb alles ten kwade gedacht. Maar u hebt het ten goede gedacht.
dankbaarheid is als je gelooft dat dat brood en die aardappel en alles om Christus wil. Je kindertjes, om Christus wil. Dankbaarheid is niet een maaksel van onze ziel, maar is de erkenning van Jezus Christus. Het is de erkenning van een in zichzelf zwakke, onbeholpen, armzalige zondaar. Die zegt, o eeuwige Vader, het kan niet anders, het kan niet anders dan om Jezus wil, om Christus wil. Niet dit, maar dat is het, Heere Heer. Dan voel je eigenlijk geen dankbaar mens, maar de Vader in de hemel is er blij mee. Want hij hoort eigenlijk zijn zoon eren. Die armlastige, die eert zijn zoon door hem aan te merken als die verdienende oorzaak en die toepassende geest van alles goed. Denk je dat de Vader zou willen dat je buiten Christus om met een stukje dankbaarheid voor de dag kwam? Wel nee, dat is er niet. Want dan ben je met de 100.000 veel blijer dan met het geschenk God. Maar nou gaat die zondaar erkennen. Elke keer als hij aan het eind van zijn gebed komt. Om Jezus wil. Om uw naam wil, Heere. Hoor toch. Heere, vergeef. Heere, help. Dat is nou iets van dankbaarheid. Om niet net te doen alsof je je eigen verlost hebt. En als dat jij zoveel meegemaakt hebt. Maar om nou volmondig te mogen zeggen, gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zeven cadeau. Om niet, zonder prijs en zonder geld. Dat is dankbaar. Dus dankbaarheid is niet dat meewarige, kruiperige gedoe van zo, oh, wat nou maar eens wat dankbaarder. Nee, dan zeg ik, zeg nou maar gelijk, joh, dat het niet deugt. Zeg nou maar gelijk dat wij niks hebben. Maar als je gelooft dat hij het is, dan ga je van de weeromstuit zingen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Vreemd, hè? Zomaar opeens in huis, of op de tuin, of waar je ook bent. Je bent er helemaal met je gedachten misschien niet aan toe. Je bent eigenlijk precies dezelfde. Dat ondankbare kind. En opeens. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Nou moet je daar je eigen daar nou een medaille voor geven? Dat kan toch niet? Dan mag je toch wel zeggen, een milde regen zendt, o Heer, op uw bezwijkend erfenis weer om sterkte na te geven. Dan ben je ook zo blij van, hè? Juist omdat je voelt dat het niks te maken hebt in die zin met je eigen voortbrengselen. Maar dat het de geest van Christus is die het doet. Daarom ben je zo blij. Daarom kun je als het ware in een schemering aanvoelen. Och ja. Ik heb wel eens gedacht, hoe zal ik toch in de hemel, hoe zal ik toch op de aarde, hoe zal ik God, uit de aarde, daar hoef je ook niet ongerust over te maken. Want hij maakt het volk zeer gewillig op de dag van zijn heerkrachten. Amen.